Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren zij? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.
Welkom Danielle, wat superleuk dat je er bent. Mijn eerste gast met 32 graden buiten. Welkom.
Dank je, heel erg leuk om hier te zijn.
Ja. Danielle, laten we beginnen bij jezelf. Wie is Danielle? Kan je jezelf kort introduceren?
Dat kan je natuurlijk op heel veel manieren doen, maar laat ik het maar even on point houden. Ik ben directeur van Milieu- en Mensenrechtenorganisatie Boot Ens. Ik heb een achtergrond, ik heb economie gestudeerd. En ik heb tijdens en na mijn studie veel in het buitenland gewoond en gewerkt. Dus in Kenia en in Mexico en in Paraguay. En daarna ben ik terug naar Nederland gekomen. Heb ik 10 jaar lang voor Delftse ingenieurs gewerkt in de watersector. Die heel erg veel behoefte hadden aan iemand met internationale ervaring. Maar ook iemand die van de cijfertjes van de ingenieurs de verbinding kon maken met beleidsmakers. En dat leren wij natuurlijk als econoom.
Ja.
En in die tijd, al sinds eigenlijk 1995, was ik vrijwilliger bij Boot Ens op de Latijns-Amerika-afdeling. En ik wilde altijd bij Boot Ens werken, omdat het eigenlijk de enige spreker was geweest tijdens mijn economiestudie.
Ja.
En die duurt best lang, en daar hoor je veel mensen.
Ja.
Die wat mij betreft het verhaal vertelde vanuit een eerlijk perspectief. Mm-hmm. Van hoe onze mondiale economie echt in elkaar zit.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus vanuit het perspectief van machtsverdeling, hoe lopen geldstromen eigenlijk, wie heeft het voor het zeggen. En omdat ik dat kon ik goed matchen met wat ik in al die landen had gezien.
Yeah.
Dus ik had altijd al het sterke gevoel dat het een organisatie was die goed bij me past.
Superleuk om te horen. Dus echt vanuit je passie eigenlijk, hè? Vanuit ambitie ben je Boot Ens terecht gekomen. En dus nu, zoveel jaar later, directeur.
Ja, al 15 jaar.
Hoe is dat zo gekomen?
Dat is natuurlijk allemaal, iedereen zal daar zijn eigen verhaal bij hebben.
Ja.
Ik werd vrijwilliger. Eigenlijk wilde ik natuurlijk meteen in dienst in 1995. Dat was de arbeidsmarkt was toen heel krap. Boot Ens was een relatief kleine organisatie, dus forget it. Dat was niet aan de orde. Toen ben ik vrijwilliger geworden en nadat ik in Delft had gewerkt, ben ik onafhankelijk consultant geworden. Dus ik kreeg allerlei opdrachten en een van mijn opdrachtgevers was Boot Ens.
Mm-hmm.
Dus toen begon ik al betaald werk te doen.
Dus jaren 90?
Ja, eind jaren 90, begin 2000. En toen zei de toenmalige directeur tegen mij van, ja Daniel, het is allemaal leuk en aardig, maar je bent hartstikke duur voor ons en waarom kom je niet gewoon bij ons werken? Mm-hmm. Toen dacht ik, daar was het me uiteindelijk allemaal over begonnen. En toen ben ik senior water-expert geworden, omdat ik natuurlijk een achtergrond had. Maar ik had wel heel eerlijk tegen de directeur gezegd van, ja, ik wil eigenlijk gewoon, niet management in, maar ik wil gewoon meer, dit voor het zeggen krijgen.
Een bestuursfunctie.
Een eindverantwoordelijkheid, zou ik het zeggen.
Ja.
En uiteindelijk, hij ging weg en hij heeft me dus wel gesteund, laat ik maar zeggen, in mijn doorgroei.
Ja.
En hij ging weg en toen heb ik gewoon gesolliciteerd, net als 80 anderen, naar de functie. En toen ben ik het geworden.
Leuk om te horen. En je vertelde net eigenlijk al iets over je drijfveren, hè? Een stukje eerlijk perspectief voor een mondiale economie. Je bent nu 15 jaar bij Boot Ens, klopt dat?
Langer dus.
Langer.
Directeur
15 jaar.
Ja, bijna.
Wat zijn je persoonlijke drijfveren om directeur te zijn? Had je net al over, maar om directeur te blijven. Wat drijf je als individu?
Wat ik fijn vind. Kijk, ik ben geen directeur. Ik ben directeur van Boot Ens.
Ja.
Dus ik heb niet een hele sterke behoefte om op de top van de apenrots of zo te zitten.
Ja.
Als rol.
Ja.
Waar ik wel een sterke behoefte aan heb, is om met een team wat creatief is, maar wat ook toch wel lef heeft, een beetje tegen de stroom in. Ik zeg het misschien, het klinkt heel erg bombastisch, maar de wereld te veranderen.
Ja, ja.
Dat is een hele belangrijke drijver. En dan met name vanuit de kennis en ervaring, maar ook de behoefte om aan, in ons geval dan in mensen in Nederland, maar dat kunnen ook donoren uit andere landen zijn,
ja,
om de mensen met de macht en het geld en de invloed ervan te overtuigen dat wij het echt anders moeten gaan doen, willen we de wereld redden.
Ja.
Ophouden met nadenken dat mensen ergens anders, dus mensen met minder geld, minder macht, minder invloed, dom zijn of het niet begrijpen of met onze kennis iets moeten willen. Terwijl zij donders goed weten dat dat voor hen helemaal niet zo handig is.
Ja.
Dus ik wil in een positie zitten waarop ik dat kan doen. En ik heb natuurlijk als consultant, ik heb voor de VN gewerkt. Ik heb voor de provincie Noord-Holland gewerkt. Ik heb, dus ik ben over
verschillende lage niveaus.
Ja, gemeente in Chili gewerkt. Ja. Dus ik heb wel gezien, en als persoon, en daar gaat het natuurlijk ook vaak om, ben ik gewoon niet zo goed in grote organisaties. Want ik ben te opstandig, te eigenwijs. Ik wil weten wat of ik wel gehoord word en zo. En in grote organisaties spelen gewoon andere dynamieken dan in zo'n organisatie van 40 mensen.
Ja.
Dus ik vind het een hele fijne organisatie. Ik vind het een heel fijn team. En ik denk ook dat ik niet per se een slechte directeur ben. Juist omdat ik ook heel veel ruimte wil en moet geven aan alle mensen om mij heen. Omdat we dan beter worden. Ja. Dus dan zijn we ook effectiever.
Ja, ja.
Dus ik ben directeur van een organisatie waar ik me heel erg thuis voel.
Ja.
Dat is volgens mij de moverende factor.
Ja, nou, je maakt me heel nieuwsgierig naar hoe dat zich eigenlijk heeft ontwikkeld, hè, over de jaren heen. Je bent een interessant individu, ook wat je zegt, opstandig, eigenwijs. Dat vind je belangrijk, ook samen met het team kijken hoe je doorbraak kan forceren. Dan ben ik benieuwd welke succes jullie hebben behaald. Daar komen we zo meteen nog op. Ja. Eventjes iets meer de diepte in op je persoon. Je had het net over een medewerker van Both Ends, hè, die eigenlijk ook als mentor misschien diende voor jou toen jij bij Both Ends kwam.
Zijn dat was de directeur, hè, die medewerker.
Dat was de directeur, de directeur. Zijn er eigenlijk naast deze directeur ook andere personen geweest in je leven die je hebben geïnspireerd en eigenlijk ook mede hebben geïnspireerd om directeur te worden en voor die verandering te strijden?
Ik denk niet dat er iemand is geweest. Ja, misschien is
of
het
meerdere
niet,
mensen.
Ja, nou, ja. Ik bedoel, het is niet zo dat ik ben geïnspireerd om directeur te worden.
Okay,
dus ik ben door heel veel mensen best geïnspireerd om. Voor mij is het meer een inhoudelijke drijfveer. Mm-hmm. Of een systeemkritische. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet noemen. Ja, eigenlijk misschien de eerste die. Ik noemde net al, ik weet niet eens meer wie het was, die gastspreker die op een gegeven moment mij college kan geven. Iemand die gewoon voor een groep gaat staan en zegt: jongens, jullie zien het verkeerd, het is anders, denk daar eens over na.
Ja.
Gooi de luiken open.
Ja,
het enige wat ik nog weet is dat het een man was, maar verder weet ik niet meer wie dat van Both Ends was.
De dwarsdenkers eigenlijk.
De dwarsdenkers. Ja. Iemand anders die me geïnspireerd weet ik ook, was. En dat is dus ook weer, dat is meer een personage dan een persoon. Ik werkte in Paraguay. Was ik eerst als stagiair gaan werken. Toen ben ik bij een lokale NGO gaan werken. En die lokale NGO, was bezig met soort van seminars, workshops over democratisering. Want dat was een land wat heel lang onder een dictatuur had geleefd. Yeah. En na 92 werd het een democratie. En zij kregen dus geld van onder andere Duitse foundations, maar ook van de Amerikanen, om met mensen overal in het land in gesprek te gaan. Wat is je rol? Wat is je burgerschap eigenlijk?
Ja, ja, ja.
En wij gingen dus, ik was 23 of zo, en dan gingen we echt naar dorpen. En daar zaten we met een hele grote groepen boeren, mannen en vrouwen. En ik kwam dus met mijn economie, dus over wereldhandelssystemen en zo, die voor Paraguay ook heel erg belangrijk waren. En ik dacht, daar gaan we het niet over hebben, want daar weten ze toch niks van. Nou, wisten alles. Ze gingen me uitleggen wat de gevolgen waren, et cetera. Dus ga in gesprek ervan uitgaan dat de ander je wat te leren heeft.
Ja.
In plaats van te denken dat jij met jouw analyses wel eventjes. Hè, en dat kom ik heel vaak tegen. Een andere was, vond ik ook geweldig. Vrouwen in India. We hadden een bijeenkomst over waterbeheer georganiseerd met allemaal houten met doten. Twee keer hebben we dat gedaan. En één keer, we zijn twee keer naar dezelfde plek gegaan. En houten met doten bedoel ik met name witte mannen van internationale organisaties die dan meer wilden doen met vrouwen en waterbeheer en duurzaamheid en zo. En de eerste keer het waren voornamelijk vrouwen die in de zaal zaten. Het was geen zaal, maar het was zo'n open ruimte. En de eerste keer gingen ze vooral ons laten praten en mochten wij vragen stellen en zo. En de tweede keer, dat was dus echt een jaar later, hoefden wij ons niet voor te bereiden. Maar zij gingen ons vragen stellen. Mm-hmm. En de vragen die werden voornamelijk gesteld aan de vrouwen die, zoals ik, hè, dus die in de groep zaten. Ze wilden weten, hoe zit dat als je man je slaat? Hoe kom je aan je eigen geld? Wat doe je als je wil scheiden?
Okay.
Totaal andere dingen.
Ja, ja.
Dus ook daar geldt weer voor. Wees je ervan bewust dat als je samen met anderen het leven, de wereld wil veranderen, op welk niveau dan ook, dat je ervoor moet zorgen dat je begint bij de ander. Wat heeft de ander nodig? Wat is belangrijk voor de ander? En dat kan vanuit jouw perspectief heel micro zijn.
Ja.
Maar die vrouwen die konden pas iets gaan doen op het moment dat zij de vrijheid kregen om ook te doen waar ze zelf behoefte aan
precies.
hadden.
Ja.
Dat vergeten we gewoon heel vaak. Dus dat zijn allemaal mensen die inspireren. Nou, kan je natuurlijk ook zeggen, ik word heel erg geïnspireerd door iemand als Naomi Klein, die al 30 jaar lang met heel veel bombari geweldige analyses maakt over hoe de, en die kloppen ook nog, weet je wel. Dus ik ik heb een hele rij met inspiratie.
Maar ik zie ook je vuurtje in je ogen branden. Dus je raakt er zeker heel erg geïnspireerd van eigenlijk veel verschillende mensen en op verschillende lagen. En laten we even een bruggetje maken met both ends. Hè. Je had het over dwarsdenkers en machtsdynamieken, machtsrelaties. Gekoppeld aan de unieke propositie van both ends. Hoe maken jullie het verschil? Wat is nou echt het ene waarin both ends anders is dan andere clubs?
Ik denk dat both ends altijd. Ik probeer even, want er zijn natuurlijk een aantal antwoorden weer te vinden.
Ja.
Wat both ends vanaf het begin af aan gedaan heeft, is dat de mensen die, laten we zeggen, de leiding formeel en informeel over de organisatie hadden. Want je hebt natuurlijk een directeur, maar je hebt ook heel veel mensen die de spirit van de organisatie bewaken.
Ja,
en daar hebben wij bij de 40 van, dus dat is wel goed. Is dat het altijd gaat om wat onze partners in het mondiale zuiden, kan je zeggen, maar eigenlijk over de hele wereld, wat voor hun het allerbelangrijkste is. En wij kijken dan hoe wij daar iets aan toe te voegen hebben in overleg met die lokale organisaties. Mm-hmm. En dan kom je er. Dus dat is. En
dat is de manier van samenwerken.
Is de manier van samenwerking. Is ook het debat wat dat oplevert. Durven aangaan.
Ja.
Want ik geef je een voorbeeld. Wij kijken al heel lang naar hoe Nederland de handel in fossielen bevordert. Mm-hmm. Met ons eigen belastinggeld. En dat vinden wij slecht.
Mm-hmm.
En wij hadden daarover een gesprek met een lokale organisatie in Mozambique. Waar een heel groot gasproject in ontwikkeling is. Met Nederlandse betrokkenheid. En die organisaties die zeiden van ja jongens, wij willen dat, wij vinden, zijn niet per se tegen dat project. Dat geeft ons een hele grote kans om te ontwikkelen.
Ja.
Dus moesten wij kiezen. Mm-hmm. Hè, want wij zijn tegen dat project, want het is fossiel. Maar vanuit lokaal perspectief niet. Dus toen hebben we gekozen. Dan gaan we dus naast de organisatie aan zorgen dat ze aan tafel komen, et cetera. Mm-hmm. En tegelijkertijd blijven we hier campagne voeren voor fossielvrije exportondersteuning.
Ja. Ja.
Dus je kan daarmee spelen en je moet ook open daarover zijn. Dus, dus wij leggen daar heel erg de nadruk. Wij hebben ook, daarvoor kennen mensen ons in Nederland ook bijna niet. Behalve de mensen met wie we praten.
Ja.
Wij hebben nooit ons logo voor opgezet. Dus het zijn altijd de lokale organisaties zoveel mogelijk zichtbaarheid krijgen. En als wij. We hebben heel erg consequent gewerkt aan een collega van mij noemt dat ontvoogding van de hulp.
Mm-hmm.
Wie neemt nou eigenlijk de beslissing over waar het geld heen gaat?
Okay,
En we hebben dus over de hele wereld lokale fondsen opgezet. Waar wij zitten dichtst bij het geld, dus wij kunnen het geld aantrekken. Maar dat sluizen we bijna, nou niet helemaal. Maar
jullie geven het door aan de fondsen.
En daar wordt dan besloten naar wie je toe gaat, waarom, bla bla bla.
Omdat die dichter bij de mensen staan eigenlijk.
En ook opgezet door de netwerken zelf. Dus, dat duurt, voordat die dingen er staan, duurt het wel 20 jaar. Hè?
Ja.
Dus we zijn de hele tijd aan het kijken, wat is onze rol nog?
Ja. Ja.
En een van de allerbelangrijkste rollen is natuurlijk, nou, behalve dat geld vinden, wat we ook echt moeten blijven doen, is het dat heel veel lokale organisaties tegen ons zeggen, joh, laat ons nou gewoon doen wat wij denken dat nodig is. Ga jij je eigen huis eens op orde brengen. Want ook in Nederland en in Europa, daar komt heel veel van de oorzaken van de ellende die we ergens anders zien vandaan. Nou, en dat is waarom we hier het meest zichtbaar zijn.
Ja, ja, interessant. En laten we even verder doorpraten over die rollen. Wat je vaak ook hoort, hè, een van de grootste uitdagingen eigenlijk is, welke rol hebben wij dan nog als Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties? binnen het internationale speelveld. Je hebt net een aantal rollen gedeeld vanuit Both Ends. Waar gaan we naartoe, denk je, als ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties? We zijn continu aan het reflecteren wel over welke rollen we hebben, de veranderingen. Ja, hoe sta jij daarin? Gaan we de goede kant op? Moeten we aanjagen, versnellen op die rolsverandering? En waar moet dan een beetje die focus ook liggen in de rollen?
Dat vind ik een moeilijke om voor ontwikkelingsorganisaties alleen te... Ik denk dat we moeten opletten dat we niet aan alleen ontwikkelingsorganisaties verandering vragen.
Ja.
Ik vind daar natuurlijk van. Ik denk dat elke organisatie kan uitleggen waarom wat hij of zij doet het beste is.
Ja.
En dat kan ik natuurlijk ook. Waar de Nederlandse samenleving, dat bedoel ik ook bedrijven en ook overheden en ook kennisinstituten voor staan, is op te houden met te denken dat wij de wijsheid in pacht hebben. Het gesprek aan durven gaan met de vernieuwers, juist buiten het Rijke Westen.
Ja.
En heel erg goed na te denken waar wij binnen onze eigen sphere of control en invloed de dingen anders moeten gaan doen. In eerste instantie misschien alleen maar vanuit het best wil voor de ander, maar op middellange termijn en lange termijn ook ons eigen best wil.
Ja.
En ik denk dat wij in Nederland enorm goed zijn in de sphere of concern. Dus waar hebben we het allemaal over? We maken ons zorgen over klimaat. We maken ons zorgen over van alles en nog wat. Maar we stellen ons veel te weinig de vraag. Ja, maar wat kunnen wij daarna vandaag gaan doen door iets hier te veranderen?
Ja.
En ik denk dat we wel in een fase zitten in de wereld waar we vandaag concreet actie op moeten nemen op waar wij moeten veranderen.
Ja.
En die vraag moet elke organisatie zich stellen.
Ja.
Moet ook, ik denk, elke
mag ik deze vraag aan jou nu stellen? Hoe doet Both Ends dat?
Nou,
hoe proberen het intern eigenlijk die veranderingen te behelzen en tegen te gaan?
Nou, dus voor ons is het een heel groot dilemma.
Ja.
Zeker in de Nederlandse poldercultuur.
Ja.
Want de poldercultuur, je hoort beleefd aan tafel te blijven. Terwijl de machten aan die tafels niet meer goed verdeeld zijn. Dus er zijn kleine groepen met relatief veel macht en invloed.
Ja.
Die balans is weg, waardoor we dus ook niet vooruit kunnen. Want de belangen worden behartigd voor degene die het grootste belang hebben.
Ja.
Dus daar komt geen verandering uit. En tegelijkertijd, als je te hard van stapel loopt en te grof bent of wat dan, lig je er helemaal uit. Dus dan ben je geen onderdeel meer van het gesprek. Dus wij zijn elke keer weer, en dat is echt, dat is de gesprekken die we in een week 10 keer over verschillende thema's kunnen.
Ja,
ja. Dat voorbeeld uit Mozambique is er ook één. Hè? Dus wat doen wij nou echt?
En dat doen jullie intern dan? Intern discussies en
soms, vragen we dat ook aan mensen die niet echt bij de organisatie zijn, maar wel die vertrouwen hebben. Dat hangt er ook van af, gaat het over een donor?
Ja, dus je maakt het bespreekbaar eigenlijk met elkaar.
Je maakt vooral inzichtelijk wat het dilemma eigenlijk is.
Ja.
En dan op een gegeven moment kies je een koers.
Er zijn morele dilemma's die jullie intern bespreken.
Ja,
dan, of?
Er zijn ook tactische dilemma's.
Okay,
ik denk niet dat we op moreel niveau echt een dilemma. Ik denk dat het vooral je wil ergens komen. Dat zal je niet alleen
linksaf of rechtsaf. Ja.
Ja, en hoe blijf je wel op koers zonder je medestanders of de mensen die je nodig hebt te verliezen? Op een moment in Nederland waar we wel in de minderheid zijn.
Ja, ja.
Dus dat is het is een voortdurende vraag. En wat doe jij? Wat doen de organisaties met wie je werkt? Je kan taken verdelen. Dat doet iedereen.
Ja.
Maar dan moet je dus, je moet iedere keer nadenken van waar staan we nou voor? Waar willen we naartoe?
Ja.
Wat verlies ik als ik koers A? Wat verlies ik als ik koers B? Nou, stel dat ik koers B kies. Wat doe ik dan om het verlies of het risico te beperken? Zo zijn we voortdurend bezig.
Interessant. En eigenlijk wat ik ook interessant vond, en ook gekoppeld aan ons gesprek nu, is in ons voorgesprekje had je het over dat jullie ook intern bezig zijn met zelfsturing. Hè? Dus eigenlijk ook met machtsdynamieken.
Ja.
Hoe werken we samen? Wie maakt welke beslissingen? Teams? Dus jullie voeren eigenlijk dat heel ver door intern binnen de organisatie. Welke leiderschapsstijl eigenlijk past bij Both Ends? Past bij jou of bij jullie team? Bij de organisatie spirit? Hè? En hoe geven jullie dat vorm?
We noemden onszelf eerst zelfsturend, maar we zijn nu zelforganiserend.
Zelforganiserend, oké.
Namelijk niet helemaal, je bent natuurlijk niet iedereen kan, maar er zitten natuurlijk wel structuren achter van hoe je beslissingen neemt.
Okay.
En zo. Het type leiderschap wat je allemaal waar wij dus ook naar kijken als wij mensen aannemen. Relatief grote mate van onafhankelijkheid. Mm-hmm. Dus creativiteit, ondernemerschap. Ja, je kan het op allerlei dingetjes plakken natuurlijk. Bewustzijn van het feit dat je het zelf nooit het beste alleen in je eentje weet. Dus altijd even checken. Ja. Van, nee, of ik zit hier tegen. Dus het gesprek blijven aangaan. En dan kan even iets langer duren. Maar in je eentje ga je sneller. En samen kom je verder, die houding. Ook de bereidheid om... Ja, gewoon. Maar dat hoort ook bij nieuwsgierigheid. Om fouten te maken. Ja. Maar vervolgens wel zo snel mogelijk te handelen op het moment dat je door hebt dat je een fout hebt gemaakt. Mm-hmm. Dus 9 van de 10 keer gaat het goed als je iets nieuws probeert. Die ene keer maak je een fout. Ga dan meteen even naar iemand toe, zodat je samen kan zorgen dat de spillover van die fout zo beperkt mogelijk blijft.
Heb je wel een bepaalde mate van kwetsbaarheid nodig,
je hebt kwetsbaarheid,
denk ik,
en je moet een veilige werkomgeving hebben. Dus een van de kern van eigenlijk de organisatie is dat we geleerd hebben hoe je feedback moet geven. Mm-hmm. Dus hoe ga ik tegen jou zeggen dat ik het eigenlijk echt belachelijk vind? Dat zeg ik dus niet zo.
Ja.
En, maar ook feedback ontvangen. Ja. Want je moet dus niet meteen in de verdediging gaan. Maar waarom zeg je dat eigenlijk? Ja. Dus dat moet je trainen met elkaar. Dus een veilige werkomgeving is eigenlijk cruciaal voor die verandering. En dat is natuurlijk wat waar het in heel veel organisaties misgaat. Omdat ik moet ook openstaan voor kritiek.
Ja.
Dat vind ik niet leuk.
Ja.
Niemand vindt kritiek leuk, maar ik denk dat iemand die als directeur functioneert ook een ego heeft. Dus dat is toch even slikken.
Ja. Ja.
Dus daar ligt een bepaalde, het is een belangrijke voorbeeldfunctie voor bij mij en bij een andere die eindverantwoordelijkheid hebben.
Ja.
Om juist open te staan voor dat soort observaties.
Kijk, deze serie gaat natuurlijk over leiderschap. Hè? En een zoektocht naar wat betekent leiderschap of nieuw leiderschap eigenlijk binnen de veranderde context van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Als we één competentie moeten kiezen, van wat nemen we dan mee vanuit Both Ends en Danielle, hè? Naar die toekomst, welke zou dat zijn? Het zijn heel veel belangrijke.
Ja.
Toch eentje.
Eén is de tegenovergestelde van risicomijdend. Risiconemend is niet het woord, maar...
gewoon lef, durf tonen eigenlijk.
Uit de comfortzone blijven gaan.
Ja.
En op het moment dat je dat voelt dat je dat niet meer doet, dan denk ik dat je gewoon niet meer met verandering bezig bent.
Dus eigenlijk toch dat stukje waar je ook mee begon, dat ondernemende, dat creatieve, dat dwarsdenkende, daar komt het eigenlijk allemaal in terug.
Ja, maar comfortzone kan uit je comfortzone, dat is een interessante voor organisaties die zichzelf als activistisch zien.
Ja.
Uit je comfortzone kan ook betekenen dat je een keertje niet je mening geeft.
Mm-hmm.
En wel meedoet met de partijen waarvan je denkt, jeetje Mina, hoe ga ik mijn mensen uitleggen dat ik met deze mensen aan taal heb? Dus het is, de comfortzone kan ook heel erg zijn. Het hangt heel erg vanaf wat je ziet als jouw normale manier van doen.
Ja, ja. Interessant. Nou, daar zijn we al aan het einde gekomen, Danielle. Een korte samenvatting, wat bij mij is blijven hangen, is dat we eigenlijk in gezamenlijkheid iets meer moeten dwarsdenken. En uit onze comfortzone moeten stappen om toch meer impact te kunnen maken en alle moeilijkheden te lijf te kunnen gaan. Dus dank dat je er was, onze eerste gast. Ik hoop dat je hebt genoten.
Dat was je klaar. Ja.
Top, dank je wel.